Zullen we dat lezen uit Gods woord, maar zullen we eerst bidden. Ja, Heer, open opnieuw uw woord. En zoals ik 2 weken hier beleden heb, Heer, bestaat altijd weer dat gevaar dat we in dat woord zoeken wat we graag zelf zouden willen horen. Dat we dat woord gebruiken om onze eigen ideeën te bevestigen. Ja, Heer, dat het zelfs zo ver kan gaan dat we die zonde begaan om onze zonde zelfs met het woord te bedekken op een verkeerde manier. Daarin een verontschuldiging te zoeken. En als we daarnet in Openbaringen hebben gelezen wie Jezus is, wie u bent, Heer, en we weer het evangelie eens doorlezen, en we weer moeten bemerken dat u nooit één woord heeft gesproken wat niet in overeenstemming was met de wil van uw Vader. En wat niet in overeenstemming was met heel het Oude Testament. Wat niet voor de volle 100% in volle reinheid heel het Oude Testament verkondigde en vervulde. Heer, dan buig ik mijn hoofd en dan wacht mij nu de moeilijke taak om iets te zeggen over uw woord. Heer, en wacht ons de taak om te luisteren naar uw woord. En dat we niet weggaan hier straks met te zeggen, het was weer een goede preek, wat was indrukwekkend. Maar dat het ons weer een stap hebt verder gebracht op de smalle weg ten leven, op de weg van levensheiliging, van heiligmaking. Dat het ons hart weer heeft doen groeien naar het beeld van Christus. Om te merken we dat misschien nauwelijks nog op het moment. Maar Heer, dat uw woord spreekt tot ons hart en ons verandert naar het beeld van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Veel valt er zo over te veel te zeggen, Heer. Boeken zijn erover geschreven. Maar altijd weer moet het bij onszelf, Heer, diep in ons hart landen. En dat kunt u alleen doen. Hoe goede boeken ook geschreven zijn, hoe preken ook gehouden zijn, hoe vaak ook het woord gelezen zal zijn en worden. U bent het en uw geest die het woord in onze harten moet planten. En we bidden en smeken u gewoon daarom. En tegelijkertijd bidden en smeken met die zekerheid dat u ons niet met lege handen zult laten staan. Dat u genadig en barmhartig bent. En dat u ons geeft, genadevol en rijk, mogen we zo de prediking ingaan, boven al uw woord. Amen. We zullen met elkaar uit het woord van God, Psalm 10 lezen. Leest u met mij mee. Het is het vervolg van Psalm 9. David spreekt en bidt hier weer. Waarom, Heere? Staat gij van verre? Verbergt gij u in tijden van nood? Over de trots van de goddelozen is de ellendige ontstoken. Laat hen verstrikt worden in de boze plannen die zij bedacht hebben. De goddeloze immers roemt naar hartelust. De woekeraar spreekt zegenwensen. Hij versmaadt de Heere. De goddeloze met zijn neus in de hoogte denkt. Hij vraagt geen rekenschap. Al zijn gedachten zijn, er is geen God. Zijn wegen zijn voorspoedig ten alle tijden. Uw gerichten zijn hem te hoog. Hij blaast tegen alle die hem benauwen. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen. Ik, die van geslacht tot geslacht niet in rampspoed zal raken. Zijn mond is vervuld van vloek en bedrog en verdrukking. Onder zijn tong zijn ongerechtigheid en onheil. Hij ligt in een hinderlaag bij de gehuchten. In het verborgen en doodt hij de onschuldigen. Zijn ogen bespieden de zwakken. Hij loert in het verborgen als een leeuw in de struiken. Hij loert om de ellendigen te vangen. Hij vangt de ellendigen ten trekkend in zijn net. Hij bukt, duikt in één. En de zwakken vallen in zijn sterke klauwen. Hij zegt in zijn hart: God vergeet het. Hij verbergt zijn aangezicht. Hij ziet het in eeuwigheid niet. Vergeet de ellendige niet. Waarom smaadt de goddelozen God? Spreekt hij in zijn hart, hij vraagt geen rekenschap. Gij ziet het, want gij aanschouwt moeite en verdriet om het in uw hand te leggen. Op u verlaat het zich de zwakke. Voor de wees zijt gij een helper. Verbreek de arm van de goddeloze en boze. Straf zijn goddeloosheid totdat gij ze niet meer vindt. De Heer is koning, eeuwig en altoos. De volken zijn vergaan uit zijn hand, land. De begeerten der ootmoedigen hebt gij, Heere, gehoord. Gij sterkt hun hart. Uw oor merkt op om recht te doen de wezende verdrukte, zodat nooit meer een aardsterveling schrik aanjaagt. 2 weken geleden had ik u eigenlijk beloofd, nadat we in Psalm 9 die lofzang van David nog eens hebben bekeken, en Psalm 9 hebben gezien dat David zijn lofzang voortkwam uit zijn door God gegeven geloof. Dat David de Heer lof zingt om de daden die de Heer al aan hem gedaan had, maar hem ook lof zingt in vol geloofsvertrouwen, dat de Heer ook naar de toekomst, ja, naar de verre toekomst, ook voor het volk Israël, dat de Heer trouw zou blijven. Dat de Heer niet de ware gelovigen zou verlaten. En dat David zijn lofzang niet enkel was gebaseerd op wat hij had ervaren in het verleden, maar dat zijn lofzang ook door de Heere gegeven was in zijn vertrouwen naar de verre toekomst. En dan komt hij tot een lofzang. Toen had ik eigenlijk beloofd dat ik zou spreken over hoe David met zijn persoonlijke vijanden eigenlijk omging. Dat bewaren we nog eventjes. Ik was van de week bezig met Psalm 10. En dat is het vervolg van Psalm 9. Dat staat er ook bij in uw Bijbel. En de meeste Bijbeluitleggers zeggen dat is ook zo. En ik ga ook wel mee. Het hoort bij Psalm 9. Het is eigenlijk één geheel lied. En voornamelijk blijven we staan bij vers 1 van Psalm 10. En vertrekken daar iedere keer weer uit. Eventjes naar Psalm 9. En wat verder naar Psalm 10. En ik lees hem u eventjes voor uit de Statenvertaling. Dan is hij wat duidelijker. Heere, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? En dan hadden we gelezen in Psalm 9, vers 1 tot 12. Hadden we daar die lofzang van David gevonden. En dan prijst David de Heer om wie hij is. En dan prijst David de Heer in volle vertrouwen op de Heer ook aangaande de verre toekomst. Daar gaan we niet zo ver op in, maar hij profeteert over de verre toekomst. Hij profeteert over Jezus Christus. Hij profeteert over het duizendjarig rijk. Hij profeteert over het laatste oordeel. Hij profeteert dat de Heer trouw zal blijven tot het laatste moment, totdat de troon van het oordeel opgericht wordt, welke lezen in Openbaring en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde realiteit zal worden. David profeteert en hij gelooft en hij prijst God. En dan nog eventjes terug naar vers 10 en 11 van Psalm 9. En dan lezen we: daarom is de Heere een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op wie uw naam kennen, want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heere. Wat een woorden van David. nooit verlaten, God. Heer, ik prijs uw naam, want wat ik van u heb gezien en wat u mij hebt getoond in deze psalm naar voren komt, daar heb ik geloof en beleid ik, Heer, dat u nooit zult verlaten wie u zoekt. Dat u de werkelijke, ware gelovigen nooit, nooit, nooit zult verlaten. Ja, en wat halen we dan uit dat vers 9 en 10? Daar zegt David, de Heere is een veilige vesting. Hij is een veilige burg. De Heere is volkomen te vertrouwen. En nogmaals, de Heere zal de ware gelovigen nooit, nooit, nooit verlaten. Maar, en daar kunnen we toch. Amen op zeggen is het niet. Dan mogen we toch niet met het heilige woord van God en met David, dan mogen we toch nooit een momentje een ja maar tegenoverstellen. Zo'n twijfelachtig ja maar toen Heer en hoe zal dit gaan en hoe zal dat gaan. Dan mogen we toch nooit een grammetje onzuiverheid in laten doorschemeren. We kunnen het ook heel raak zeggen. Heel krachtig. Wie twijfelt aan Gods trouw, zoals David dat hier zegt. Wie twijfelt aan de woorden van David hier in Gods woord, geïnspireerd door Gods geest, die zeggen dat de Heer een burcht is. Dat de Heer een veilige vesting is. Dat de Heer een rots is waar je op kunt bouwen in andere plekken in de psalm. Dat de Heer nooit zal verlaten wie hem ernstig zoeken. Als we daar ook maar een momentje aan zouden twijfelen, dan begaan we de zonde van ongeloof. Dan zeggen we, ja maar. En dat moeten we belijden. En dat belijden van David hier in Psalm 9. Dat met hart en ziel. Dat met hart en ziel te zeggen van Heere, Heere, dat bent u. Zo bent u. En dan heenwijzen het naar Jezus Christus. Als Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben het brood des levens. Ik ben de Zoon van God. Voortdurend. Dat, een beetje een rare uitdrukking. Hè? Maar als we daarin in meegaan. Als we daarin met David belijden. Heer, als wij het boek Openbaringen lezen en al die oude profeten in het Oude Testament die daar al over spreken, dan weten we dat het duizendjarig rijk gaat komen. Dan weten we dat de gemeente op zal genomen worden. Dan weten we dat alle gestorvenen in de Heer een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. En dan weten we dat ooit de nieuwe hemel en aarde komt. Ja. En als we dat dan lezen zo, dan zijn we toch eigenlijk een klein beetje in de hemel? Niet echt natuurlijk. Maar gaat er zo'n klein kiertje open? Zien we in Gods licht het licht? Heerlijk is dat. Maar nu gaan we naar Psalm 10, vers 1. Wat een verschil. Wat een enorm verschil. Wat hier nu staat. Waarom, Heere, staat gij van verre? Verbergt gij u in tijden van nood? Wat is er met David aan de hand? Dezelfde psalm, hetzelfde lied, dat heeft hij niet 40 jaar later geschreven. Nadat hij erachter gekomen was dat wat hij in Psalm 9 had gezet, dat het eigenlijk toch niet waar was. Hier, meteen daarna, David, wat is er nu met jou aan de hand? Wat zeg je nu? David, waar is jouw ware geloof? Ben je nu je vertrouwen in de Heer kwijt? Verloochent hij hier die machtige geloofbelijdenis van net? Wat is er aan de hand? Is de Heer dan opeens, zomaar opeens geen veilige vesting meer? Is de Heer geen burcht meer? Is de Heer niet meer volkomen te vertrouwen? Is de God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader, Zoon en Geest, niet degene die die zegt? Betreft het dan uiteindelijk toch? Komt David hier in Psalm 10, vers 1, er dan toch nog achter dat het een onbetrouwbare God is? In de zin, dan weer eens wel, en dan weer eens niet. Vragen. Als je dit vers leest in de psalm en je hebt daarvoor gelezen David in zijn grote lofprijzing, dan zijn dit ernstige vragen. Vragen die om een antwoord schreeuwen. Vragen die mensen je zouden kunnen stellen aan de hand van dit woord. Ben jij een gelovige in Jezus? Moet je kijken. Klinkt een beetje raar. Om een antwoord te vinden op deze vraag, en het klinkt een beetje raar, je moet het ook goed begrijpen in het perspectief, moeten we heel eventjes niet bij God zijn. Hij zegt, je moet toch altijd bij God zijn? Ja. Maar om deze vragen te beantwoorden, want er is hier iets aan de hand met David, dus dan moeten we aan David vragen. Even bij David zijn. En af en toe verspring ik naar wat voorbeelden in het evangelie. Want we vinden David in Psalm 9, zo in die versen 10 en 11 en 12 en 13, vinden we David zitten aan de voeten van de Heer. Vinden we hem zitten aan de voeten van de Heer. Hij heeft zich een moment afgewend van alles om hem heen. Hij is gericht op God. Maria, de zus van Lazarus, zat ook een poosje aan de voeten van de Heer. En zij luisterde en leerde van Jezus. En we mogen zo aannemen, ze had een geweldige tijd. Maar niet zoveel later zat ze aan het sterfbed van haar broer Lazarus. En Jezus was ver weg. En op de vraag en het verzoek of Jezus toch maar snel wilde komen, gaf hij geen gehoor. En Lazarus stierf. Tot zover even. Even. En dan vinden we in Psalm 9 David zijn geloof belijden aan de voeten van de Heer. Vinden we David lof zingen nadat hij zoveel uitreddingen had gehad in zijn leven. Zoveel profetieën had ontvangen van de Heer. Maar in Psalm 10 vers 1 vinden we David terug in de wereld van goddeloosheid, van verdrukkingen, moord en bedrog. Zo moest het. Zo wilde God het. Is David terug in de werkelijkheid van het aards bestaan. In de verdorven wereld vol van zonde en ongerechtigheid. En dan lijkt het of de Heer zo ver weg is. Zo heel ver weg. En daarom is die confrontatie zo groot. Zo enorm. Eerst zitten aan de voeten van de Heer. Zoveel van hem hebben ontvangen. Zoveel van hem geleerd. Zoveel van hem gehoord. En dan terug in die wereld. En betekent dat nou dat David er nu terugkerend in die wereld en met zijn beide voeten weer in de drap van de zonde komt te staan, zou je kunnen zeggen. In de modder van het zondige leven. Betekent dat dan dat David zijn eerdere lofzang en zijn eerdere geloofbelijdenis eigenlijk niet anders was dan maar een gevoel, een euforie van het moment. Een fata morgana, een luchtspiegeling in een vrede, verdorven wereld. Een damp, een zinsbegoocheling. En Anke, ik heb er onder de drugsverslaafde gezeten. Was het dan zo als die mensen hadden? Die shot, die spuit die je dan kreeg, waardoor je weer een aantal uren wegzweefde in een kleurrijke fata morgana van het niets, van het zwevende gevoel, om daarna weer terug te keren in de afkikverschijnselen van de pijn. Was dat David zijn godsdienst? Nee. Want wat leren we hier in Psalm 10 vers 1, wat David doet als hij weer staat met zijn voeten in de drek van de goddeloosheid, dan zegt hij niet van, Heer God, zoek het maar uit. Nee, hij keert zich weer tot God. Hij keert zich weer tot God. Hij wist toch dat hij daar zijn moest. Maar ja, hij gaat naar God. Want in zijn dankzegging, in zijn bidden, in zijn lofprijzen van Psalm 9 en heel veel andere psalmen overigens, had hij zich even teruggetrokken. Teruggetrokken uit die wereld en was gaan zitten aan de voeten van de Heer. En daar had hij, kom er straks nog op terug, dingen ontvangen van de Heer die hem nooit meer afgenomen konden worden. Daar kom ik straks nog op terug met Maria. Maar wat David hier geconfronteerd wordt, is met dat enorme contrast van het zitten bij de Heer, het luisteren naar God, het aanbidden in grote heerlijkheid tegenover die verdorven en razende zondige wereld. Zo moest het. Zo wilde God het. Daarnet noemden we al dat voorbeeld uit het leven, het aardse leven van Jezus op aarde. En als Jezus dan zegt in Johannes 17 in zijn gebed dat hij teruggaat naar de heerlijkheid bij de Vader die hij had eer de wereld was, dan moet je eens voorstellen dat God Jezus werd mens uit een onvoorstelbare heerlijkheid bij God en kwam voor om onze zonden te verdragen. In een wereld zo vol van dood, verderf en zonde en ongerechtigheid, dat dit van David is daar nog maar een zwakke afschaduwing van. Jezus Christus, die uit de heerlijkheid kwam en het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar mens werd in een verdorven wereld. Maar we gaan nog wat voorbeelden uit het evangelie. Gewoon van die menselijke voorbeelden. En gaat u maar met mij mee nu naar Lucas 10. Dan gaan we naar die Maria toe. Naar Lucas hoofdstuk 10. Lucas hoofdstuk 10, vers 38 tot 42. Gaat u daar gewoon maar naartoe. Boven de tekstje staat Maria en Martha. We gaan het vandaag niet hebben over Martha. Dat misschien is een andere keer. We gaan het hebben over Martha. Daar vinden we Maria zitten aan de voeten van Jezus. En Martha aan het werk, want er was veel drukte in het huis. Waarschijnlijk waren ook de 12 discipelen daarbij. Maar dan vinden we Maria zitten aan de voeten van Jezus. En dan horen we Jezus zeggen, aan het einde van vers 42. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Wat had Maria daar een heerlijke tijd. Ze was bij haar burcht. Ze was bij haar schuilplaats. Ze was bij haar verheiland. Ze was bij haar verlosser. Oh, kon ze daar maar altijd blijven. Daar was hij. Daar was haar verlosser. Daar was hij die woorden van eeuwig leven bracht. Die haar leerde aangaande de koninkrijk dat komen zou. O, Lucas beschrijft niet wat Jezus allemaal tegen Maria zei en wat hij daar gesproken heeft. Maar we mogen aannemen dat het heerlijk was, want Jezus zegt, wat ze hier vindt en ontvangt, zal haar nooit meer afgenomen worden. Maar Jezus gaat weg. En Maria wordt net als David geconfronteerd met het aardse bestaan en het door de zonde sterfelijke leven. En zit ze aan de sterfbed van haar broer Lazarus. De dood van Lazarus. En daar mag u ook naartoe gaan. Dat staat uitgebreid beschreven in Johannes 11. Daar staat boven de opwekking van Lazarus, maar eerst gaat Lazarus sterven voordat hij opgewekt wordt. En daar vinden we Maria ook terug. En in vers 32 lezen we dan, toen Maria dan kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij hem te voet en zeide tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broer niet gestorven zijn. Ook nu kies ze de juiste plaats hoor, ze valt voor de voeten van Jezus. Ze kon niet beter doen. Maar nu in een rouwklacht. En klinkt Psalm 10 vers 1 zo door in haar woorden. En dan zou je het een beetje veranderen. Heere, Heere Jezus, waarom bleef u van verre staan? Waarom kwam u niet? Waarom heeft u zich verborgen in die tijden van benauwdheid? Waarom bleef u verborgen toen Lazarus stierf? Toen hij zijn laatste adem uitblies. Toen zijn hartslag stopte. Want ze hadden toch Jezus geroepen. Zoals we lezen in Johannes 11 vers 3. Maar Jezus was toch niet direct gekomen. Hij was toch van verre blijven staan zoals David dat uitroept. Heere, waarom blijft gij van verre staan? Nu het water tot mijn lippen stijgt. Nu de goddeloosheid ten top stijgt. En de dood is een gevolg van de goddeloosheid. Van de zondeval. Maar Jezus was toch niet direct gekomen? Maria wordt hard geconfronteerd. Net als David in Psalm 10. Met dood, verdriet, met zonde, met ellende. En Jezus was weg en was weggegaan. En die harde werkelijkheid had haar weer omringd. We kennen de afloop. Het getuigenis van David in Psalm 9 vers 10. En zijn lofzangen blijven vol onvergankelijk waar. Want Jezus kwam en op zijn volmaakte tijd. Jezus kwam geen minuut te vroeg en geen minuut te laat. En daarin werd God verheerlijkt. Nog een ander voorbeeld. In Markus 4, vers 35 tot 41. Laten we daar ook even naartoe gaan. Weer zo'n moment met Jezus. Waar Psalm 10, vers 1 je er bijna zo tussen kunt zetten. Daar vinden we in Markus 4, vers 10, vers 35, Markus 4, vers 35, vinden we de 12 discipelen in de boot met Jezus. En Jezus slaapt. Want Jezus was mens. Jezus werd vermoeid. Jezus moest slaap hebben. Had rust nodig. En dan kwam een van die gevaarlijke volwinden op het meer van Galilea. Die kwamen daar vaker voor. Opeens was daar die storm en zwiepte de golven op. En dat was de schrik voor de vissers daar op dat meer. En daar moet je heel serieus over nadenken als je dit leest. Want het was werkelijk levensgevaarlijk. En in het verleden waren er al veel vissers omgekomen. En dreven hun lijken later op het strand bij Capernaum. En hierover komt het. En ze hozen. En het gaat fout. En Jezus slaapt. Heer Jezus, waarom slaapt u? Ziet u niet dat wij vergaan? Waar bent u, Heer? Waarom slaapt u nu? Dat had u toch ook wel even iets later kunnen doen. Heer, we vergaan. Maar Jezus handelt. Precies op tijd. Op het juiste moment. Het is als waar of die discipelen hier in de boot gezamenlijk Psalm 10 vers 1 aanrekenen. Heer, waarom blijft u daar liggen? Straks drijft ook uw lijk aan op het strand. Nee, nooit. Want Jezus was op weg naar het kruis. En niet naar het strand op die manier. Het is of dat Psalm 1, die discipelen, misschien hebben ze het ook nog wel in hun hoofd gehad op dat moment. Jezus komt op tijd. Een derde voorbeeld. Heel ingrijpend. Dat hoeft u niet op te zoeken, maar in Lucas 8, vers 40 tot 56 is daar die geschiedenis van dat dochtertje van Jairus. Zo'n dochtertje, zo'n meisje van 12. Waarschijnlijk was ze 12 zo ongeveer. Die is daar aan het sterven. En wie moet je dan anders roepen dan Jezus als hij in de buurt is? Hij stond toch bekend dat hij de zieken genas, dat hij demonen uitdreef? Wie moet je dan anders roepen dan Jezus? Dat hadden ze goed gezien hoor. En ze roepen Jezus. Heere, kom! En Jezus komt. Maar ja, hij wordt even opgehouden. Door die bloedvloeiende vrouw. Heer! Laat die vrouw even wachten. Ze is wel ziek, maar ze is al zoveel jaren ziek. Ze kan het dan ook nog wel even wachten. Een uurtje of zo. Want de hartslag is bijna weg. Het kind is al bijna dood. Heer, laat die vrouw eventjes. Zeg even tegen de... Wacht even, ik kom over een uurtje. Wacht, hier ga je zitten. Ik kom over een uurtje bij je terug. Nee, Jezus neemt alle tijd. En ondertussen sterft dat dochtertje van Jairus. En in Lucas 8, vers 49 sturen ze een boodschap en zegt: Heer, het hoeft niet meer. Niet meer nodig. Niet meer nodig. U bleef van verre staan. U kwam niet toen u riepen. Het hoeft niet meer. Het kind is gestorven. Ga maar verder met bloedvloeiende vrouwen en zo. Wij hebben u niet meer nodig. Wij gaan de begrafenis regelen. We hebben de uitvaartleider al gebeld. Maar Jezus komt wel. En Jezus komt op tijd. Wat een heerlijke boodschap. En dan gaan we terug. Gaan we terug naar de psalm van David. Met elkaar. Gaan we terug naar psalm 10. Want de psalm 10, hè, die bestaat niet uit één vers. Want als psalm 10 uit één vers had bestaan, alleen vers 1, dan hadden die geschiedenissen van Jezus er ook anders uitgezien. Denk ik. En daar staat David, hè. Te midden van al die goddelozen, dood, zonde. En dan zeggen de mensen... Dan zeggen de mensen, er is geen God. Vers 4. En omdat het toch in God is, zal ik niet wankelen. Vers 6. En omdat het toch in God is, heeft die zogenaamde God het toch vergeten. En die ziet het niet. Vers 11. Ja, als er geen God is, een God die er niet is, kan niet zien ook, hè. Stel. Maar, er staat meer. Er staat meer. In vers 14, en dan citeer ik de herziende statenvertaling, daar staat, u, God, ziet het wel. U ziet het wel. En dan staat iets meer in vers 14. Namelijk, u ziet het wel, omdat men het in uw hand geeft. In uw hand. Dat hoort erbij. Heer, u ziet het. Ik zie het ook, zegt David. En zegt, oh God, waar bent u nu? Waar bent u nu? Oh God, u bent er wel. U ziet het wel. Toch wel. Dat heb ik geleerd aan uw voeten. Hier vinden we David terug. Dat zijn zitten bij de Heer in Psalm 9, zijn leren van God, en alles wat hij daar heeft ontvangen van de Heer, dat het geen fata morgana was, dat het niet een tijdelijke shot was, zoals een verslaafde, maar dat het in zijn hart was doorgedrongen, en dat het iets van zichzelf was geworden, iets wat hij van God had ontvangen, wat net als Maria, wat hij nooit meer zou verliezen. Heer, dat heb ik geleerd aan uw voeten. U ziet het wel. En ik geef het in uw hand. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, David had ook aan de voeten van Jezus gezeten. En dan kan hij weer, daar herinnert hij zich, die dingen als hij in de boze wereld terecht is. En God heeft hem niet verlaten. God heeft zich niet verborgen. God is niet ver weg. Daar is God. En die zegt, David, leg het maar in mijn hand. En na vers 14 in Psalm 10, verander dan de toon. Verander de toon van de psalm. Gij ziet het. Gij aanschouwt het. Op u verlaat zich de zwakke. Voor de wees zet gij een helper. Verbreek de arm van de goddeloos en boze. De Heer is koning, in eeuwig en altoos. En daar staat David. Daar staat hij als mensje tussen al die ellende en al die goddeloosheid. En dan is wat dat hij gevonden had bij de Heer. Wat hij gevonden had aan de voeten van God. Wat de Heer hem had laten zien. In die momenten dat hij zich afgewend had en bij God was gaan zitten. Dan zegt hij, ik heb het nog. Ik ben het niet kwijt. Ik ben het niet kwijt. God is koning. Ja. In de toepassing. David was een taaltestamentische gelovige. David had te maken met werkelijke vijanden. En daarnaast ook met geestelijke vijanden. David werd er door omringd. Iedere keer weer. En wij, als gelovigen binnen het nieuwe verbond. Vijanden zoals David, waar die met het echte zwaard mee moesten strijden, kennen we niet. Nauwelijks niet. Wij niet tenminste. Anderen wel. Als je nu in Egypte hoort dat de Koptische kerken in brand worden gestoken, christenen worden vermoord, dan zit hier en daar in de wereld nog zeker aan de hand. Maar wij niet. Dat heeft ook te maken met de situatie van scheiding van kerk en staat. Ga naar de Bijbelschool. Erik doet kerkgeschiedenis, dan komt dat vast wel aan de orde. Gaan we vandaag niet op in. Maar zitten wij ook wel aan de voeten van de Heer? Dat was het eerste wat David deed. Ga zitten bij de voeten van de Heer. Met woord en gebed. Zetten we Jezus Christus op de eerste plaats en gaan we eerst bij, net als Maria, bij Hem zitten. Nemen we plaats om van Hem te leren. Van het verleden, Jezus als mens, de apostelen. Van het heden, dagdagelijks leven. Ook van Hem te leren, aangaande de toekomst. Lezen we regelmatig in Gods woord? Nemen we daar tijd voor? Pakken we erbij een goed boek? Gebed? Dankzegging? Ja? Kunnen we de kracht opbrengen bij de genade van God en Christus om de computer maar even uit te laten staan? En eerst Hij? Dat is iets waar ik persoonlijk over nagedacht heb in mijn vakantie. Vakantie is goed, hè? Als je daarover na kunt denken. Ik heb ook een mooi weer gehad, hoor. Wat is dat een heerlijke tijd, toch? Wat voor moeten we vaak strijden? Wat moeten we vaak strijden om plaats te nemen bij de voeten van de Heer? Hoeveel dingen omringen ons dan nog die ons bezighouden? Goddeloosheid, zonde van onszelf, dingen die we moeten, maar hoe moeten we vechten om de Bijbel te pakken vaak, om te gaan zitten bij de Heer? Maar als we er dan hebben gezeten, en als we dan hebben gehoord en geleerd, dan zeggen we achteraf, wat was dat een heerlijke tijd. Beter kon niet. Beter kon niet. En David? David had ook gezeten bij de voeten van de Heer. En als David dan terugkeert in die wereld, dan schreeuwt hij het eerst wel uit, natuurlijk. Maar dan heeft hij dat in zijn hart gekregen, wat hij bij de Heer had gehad. En daar heeft hij alles aan. Want de Heer vernietigde zijn vijanden niet met één klap met vuur uit de hemel. David heeft gestreden tot het einde van zijn leven. Maar hij wist het. Wat ik daar heb gehad, dat zit er nu, dat heb ik en dat raak ik nooit meer kwijt. Weet u dat dat een enorme, oneindige, eeuwige verschil is tussen een ware gelovige die zit aan de voeten van de Heer en een drugsverslaafde? Dat wat een drugsverslaafde tot zich neemt, werkt 4 uur. En dan is het hij kwijt. En is dan zijn huidige situatie erger als daarvoor. En zo gaat het van erger naar erger naar erger. Anke gaf ze een kop koffie. En ik begroef ze later. Serieus. De barmhartigheid. En het woord hadden ze gehoord bij Anke. En later begroef ik ze. Dat is het oneindige, eeuwige verschil tussen een drugsverslaafde en een gelovige die zit aan de voeten van de Heer. Wat je daar krijgt, zal je nooit meer kwijtraken. En juist had David dat in tijden van nood. Als hij dan in Psalm 10 zich weer in die wereld is, dan zegt hij van Heer, ja, ik schreeuw het uit naar u. Naar u. Ik schreeuw het uit hier naar u. Ik weet wat ik nu zie, dat ik dan toch weer bij u moet zijn. En dan zegt Heer, ik zie het wel. Maar ik handel op mijn tijd. Herinnert u die voorbeelden van het leven van Jezus? Jezus, waar bent u? Ik ben er wel. Maar je moet even wachten. Het komt goed. En zo moeten we verder. Ieder voor zich. De Psalm 19 van David zijn heel persoonlijk. Heel persoonlijk. Allemaal moeten we verder. De smalle weg. De eerste vraag is, wat wilt u? Wat wilt u? Een brede, comfortabele weg naar de hel. Waar het lijkt, schijnbaar lijkt, van drugs naar drugs, van spuit naar spuit. Totdat de poorten van de hel opengaan. Of wilt u een moeilijke reis? Met de zekerheid van het geloof. Dat Jezus er altijd zal zijn, op de juiste tijd, op het juiste moment. En dat als we lijden, zelfs onder onze eigen zonden en narigheid, dat we weten, Jezus ziet het wel, als we daaronder lijden. Jezus is er wel. Laten we leren. Leren van Paulus. Paulus geeft de wapenrusting van God in Efeze hoofdstuk 6. Doe die aan, zegt Paulus, van God gegeven. Daar komen we nog wel eens een keer op. Want daar zit iets heel moois in. Maar, laten we net leren van David, van Maria, van de discipelen, dat het zitten aan de voeten van de Heer altijd, altijd groei van ons geloof geeft. Dat als we zitten bij de voeten van de Heer, dat het altijd ons doet groeien in geloof en levensheiliging. Van Hem leer je dat. Hij geeft dat. En dan geeft Hij onze volmaakte wapenrusting om door te gaan. In die zondige, boze wereld. Om stand te kunnen houden, zegt Paulus. Stand te kunnen houden. Tot het einde. En als we dan met Paulus mogen zeggen, als hij aan het einde van zijn leven aan Timotheus schrijft. Paulus, de apostel, die schrijft dan dit. Ik heb de goede strijd gestreden. Paulus zegt niet, ik heb een heerlijke rustige wandeling gehad op een mooi breed bospad met allerlei frituurs aan de zijkant en kon eten en drinken wanneer ik wou. Ik heb een heerlijke vakantieachtig leven achter de rug gehad. Nee, zegt Paulus. Ik ben met David. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het ook uitgeschreeuwd. Heer, waarom blijft u van verre staan? Ik heb het uitgeschreeuwd. O Heer, waarom komt u nu niet nu? Nee, zegt Paulus, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb de loop ten einde gebracht. Ik heb mijn klauterpartij naar de top van de berg heb ik ten einde gebracht. En wat zegt hij hier bovenal? Ik heb het geloof behouden. Heel eventjes terug naar die discipelen in de boot. We denken nogal negatief over zijn. En Jezus zegt, gij kleingelovige. Maar Jezus zegt niet, gij ongelovige. Dat is een heel groot verschil. Al is je geloof nog maar zo klein, door God gegeven, dan is Jezus daar. Maar heb je ongeloof, dan is er niets. Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. Ja, in Jezus. En dan zegt hij, nu verder. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En Paulus ging naar het schavot. En misschien in zijn aards bestaan heeft hij nog heel even, nog voor het zwaard zijn hoofd van zijn lichaam scheiden, uitgeroepen naar God met David. O Heer, waarom komt u niet nu en blijft u nog van verre staan? Nee. Jezus was daarbij. Maar Paulus zegt in dit vers nog iets meer. Maar niet alleen mij. Maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hebt u Jezus lief? Hebben wij Jezus lief? Kunnen wij belijden met David als we zitten aan de voeten van de Heer? En zeggen, Heer, dank u wel. Kunnen wij vertrouwen op de Heer als het lijkt dat hij ver weg is? En dan toch weten, ja Heer, u ziet het wel. Hebben wij zijn verschijning lief? Wat wil dat zeggen? Hebben wij hem lief? Omdat Jezus, en dat zei ik daarnet al in het begin van de preek, werkelijk was bij de Vader in heerlijkheid, onvoorstelbaar. En dat de God heeft behaagd om hen in mens te laten worden en onder ons heeft gewoond. En wie heeft er meer de drek en de vuiligheid en de verdorvenheid gezien? En wie heeft er meer het contrast gezien tussen het zijn bij God in het zijn in de wereld dan Jezus. En wie was het die riep aan het kruis, gelijk David, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En wat Jezus hier roept, is het eigenlijk wat David roept in Psalm 10. O God, waarom staat gij van verre? Maar nog ernstiger, dieper, intenser dan David. En dat wij ooit zullen beleven. En dat deed hij, zodat wij, net als Paulus hier schrijft, de rechtvaardige kroon, dat wil zeggen gerechtvaardigd in het bloed van Jezus, uit de hand van God zullen ontvangen. Hoort u daarbij? Heeft Jezus de eerste plaats in u en in mijn leven? Investeert u tijd om bij hem te zitten? Gooit u eventueel uw televisie of computer uit het raam omdat hij u verleidt om niet bij de voeten van Jezus te zitten? Strijd de goede strijd van het geloof. En wat goed dat Jezus barmhartig, genadig, goede tieren, geduldig met ons is. Maar we moeten verder. En dan mogen we het met David uitschreeuwen, als het moeilijk is, zwaar is. Het zij lichamelijk, het zij geestelijk, het maakt niet uit. O Heere, waarom blijft u van verder staan? Maar lees alsjeblieft door in Psalm 10. En kom tot het einde van dit psalm, waar David zegt, de Heere is koning, eeuwig en altoos. De volken zijn vergaan uit zijn land. De begeerte der ootmoedigen hebt gij, heren, gehoord. Gij sterkt hun hart, uw oor merkt op, om recht te doen, de wees en de verdrukte, zodat nooit meer een aards sterveling schrik aanjaagt. En die laatste zin, dat komt nog. Dat komt nog. Maar het komt. Even wachten, alstublieft. En zolang blijven we wel roepen af en toe, Heere, waarom blijft u van verder staan? Dat mag. Maar wel naar God, hè? Niet van hem afwenden. Zo'n moment bidden. Heer, eigenlijk maar één vers uit Psalm 10, Heer. Maar op het lijf geschreven. Maar eerst en bovenal, Heer, op het uw stervend lijf aan het kruis. Uw doorboorde handen en voeten. U die daar op Golgotha van God verlaten werd, onder de toren van God viel, om de drek, onze drek, onze ongerechtigheid, onze goddeloosheid, onze dood en moord en tirannie, Heer, te dragen in uw lichaam aan het kruis. Wij hadden daar moeten hangen. Heer, u had alle recht om David, om ons, voorgoed te verlaten. En u heeft dat recht eigenlijk nog. Dat te bedenken, Heer, wat we telkens weer ontvangen uit uw woord. Heer, dan mogen we het best wel uitroepen. Maar we moeten herinneren. We moeten herinneren dat Jezus Christus in zijn mens zijn. Heer, bovenmate dit alles heeft doorleefd. Onvoorstelbaar. Peilloos diep. Ongrijpbaar hoog. En in de opstanding, Heer, bewees dat u overwonnen had. Zodat iedere ziel die zich buigt in verdorvenheid en zonde beseft daarvan en vlucht naar het kruis, Heer, voortaan voorbij het kruis is. En zoals Erik vanmorgen bad, veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Daar vindt mijn ziel erbarmen. Daar rust mijn ziel van smart. David had het begrepen. Dat wat hij had ontvangen aan uw voeten, was hij nooit meer kwijtgeraakt. En in zijn grootste nood keert hij zich weer tot u. Maria moest het leren. De discipelen moesten het leren. De ouders van het dochtertje van Jairus moesten het leren. Jezus komt nooit te laat. Jezus handelt nooit te laat. Jezus zal komen op de juiste tijd. Daarin bent u onze burcht. Bent u onze toevlucht. Bent u onze veilige vesting en rots. Heer, dank u wel voor uw woord waar we op vertrouwen kunnen. Amen.